Zo, wat een morgen. Wat voel, ervaar ik de kracht van de Heer deze ochtend. Door de liederen, maar ook in de gemeente. Wat fantastisch. En met de band, ik heb met Richard wel vorige week contact gehad over een thema. Maar dat je de kinderlied eigenlijk als mijn preek al beschouwt, vind ik nog helemaal fantastisch. Dus. Wie loopt hier wel eens over eieren? Spreekwoordelijk gezien dan. 1. Niemand? 2. Yeah. Ja, kijk. Kijk. En het spreekwoord komt eigenlijk omdat een ei heel kwetsbaar is. En dat vind ik zo apart dat ik, ja, zo'n ei dat dan kapot kan gaan als je eroverheen gaat lopen. Maar eigenlijk klopt hij niet helemaal. En daar kom ik aan het eind van mijn preek op terug. Vandaag wil ik een bijbelgedeelte met jullie bespreken, wat eigenlijk een heel bekend bijbelverhaal is. Iedereen kent het, maar ik heb er nog weinig een preek over gehoord. En naarmate ik er van de week mee bezig ben geweest, besefte ik pas van hoeveel in die preek, in dat stukje tekst zit. En dat is eigenlijk Matteüs 14, vers 22 en 34. Jullie mogen het alvast opzoeken. Maar dat gaat eigenlijk over dat de discipelen in een storm zaten en Jezus over het water naar hen toe kwam lopen. Maar alvorens ik begin over dat stukje tekst, wil ik een beetje achtergrondinformatie geven van wat er heeft toe geleid dat ze in die storm zaten. Want Jezus had net een paar dagen daarvoor, of een tijdje daarvoor, gehoord dat Johannes de Doper was onthoofd. En daar was hij zo van onder de indruk, of berouw van, dat hij zich terug wou trekken. Hij ging dat meer op, meer van Galilea, een rustig plekje te zoeken. Alleen de menigte, die zagen dat, en die liepen over het land met hem mee. En toen Jezus weer aan land kwam, ja, zag hij de menigte en ontfermde zich over hen en genas alle zieken die meekwamen. Het mooie daarvan is ook weer dat een ander wonder op dat moment geschiedde. Want de avond viel aan. En dit is de eerste avond. Even een puntje om te onthouden. Want de discipelen zeiden van, stuur die mensen alsjeblieft weg, want, zodat ze voedsel kunnen gaan kopen, brood en drinken. Want ja, voor zoveel mensen kunnen wij niet zorgen. Waarop Jezus zei, wij voeden ze. En de eerste wonderbaarlijke spijziging vond plaats. En na die wonderbaarlijke spijziging vindt het verhaal plaats wat ik met jullie wil bespreken. David, heb je het op de beam kunnen vinden? Super. Vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er afgezondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook! En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan het bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom! En Petrus klom uit het schip en liep het water op om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij! Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land van Genesaret, als ik het zo goed uitspreek. Wie kent dit verhaal niet? Het is zo'n bekend verhaal over het waterlopen. Er worden vaak geintjes over gedaan, over niet mensen die niet geloven of zeiden, nou, als de Jezus bestond, loopt dan over het water of zo. Maar hier zit zoveel in meer in. Zoveel boodschap. En voordat ik eigenlijk naartoe wil dat Petrus op het water liep, wil ik ook een beetje geschiedenis geven van wat in die korte tijd gebeurd is. Want, zoals ik al eerder zei, bij de wonderbare spijziging, de avond was gevallen. Het viel mij op in de eerste zin, of tweede zin, vers 23. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om afgezonden te bidden. Toen het avond was geworden. Het was nog steeds dezelfde dag. Hoe kan het de tweede avond zijn? Het schijnt dus zo dat in de Joden, dan bij Israël, heb je twee avonden. De eerste avond was de vooravond. Dat was eigenlijk de schemering. En als ik een beetje een tijdschema wil neerzetten, wat kan je dat zien tussen 3 en 6, 7, dat de zon ondergaat. Dat is de eerste avond. En dat was ook de eerste avond die Jezus, of wat in de Bijbel staat, bij de wonderbaarlijke spijziging. Als ik dat terugdenk, dat kan dat wel kloppen, want dan hadden mensen nog tijd om naar een dorp te lopen om voedsel te kopen. De tweede avond die hier bedoeld wordt, is van zonsondergang totdat het echt donker wordt. Nou, in Nederland is dat sterk afhankelijk van het jaargetijden natuurlijk, want in de winter is het 5 uur donker en zomers kan het 11 uur nog licht zijn. Ik heb er even nagekeken in Israël. In de zomer is het om 8:15 donker. Dus als de zon ondergaat, tot ongeveer 8 uur, als ik het zo wil zeggen, was de tweede avond. En dat is het tijdbestek dat Jezus de menigte wegstuurde nadat ze gegeten hadden. Wat in principe ook een logische tijd is. En op dat tijdstip liep Jezus de berg op om te bidden, even stil te worden. Misschien wel te bidden voor Johannes, want hij had daar nog geen tijd voor gehad, dat hij gestorven was. Maar op datzelfde ogenblik waren de discipelen al het meer op. En blijkbaar kon Jezus al zien vanaf de berg dat er een storm op het meer was. Eigenlijk een storm zoals vandaag dan, hoe toepasselijk dan ook weer, vandaag over Nederland woeit. En midden op het meer zag hij de discipelen al in stress. Dan zou ik denken, als Heer en Messias, dan zou ik denken van, nee, ik ga er snel naartoe, want ik wil ze helpen. Ik wil ze redden. Maar er staat nog een tijd in het stukje. En dat is de vierde nachtwaken. En ook dit is misschien een theoretisch stukje allemaal, maar ik wil even een beeld schetsen van het tijdbestek wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. Die tijd hielden ze de Romeinse tijden aan. En de Romeinse tijd voor de avond hadden 4 delen. Als ik dat goed heb, was het eerste deel van de avond was van 6 tot ongeveer 9. Van 9 tot middernacht was de tweede. De eerste was volgens mij gewoon de avond. De tweede was middernacht, zo noemden ze die. De derde was van middernacht, van 12 uur 's nachts tot ongeveer 3 uur hanenkraaien. Hanengekraai. Knap, dan misschien al wel kraaien, maar prima. En de vierde nachtwaken was dan van 3 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends. Ik had net verteld wanneer Jezus de berg op was gegaan. De avond was gevallen, de tweede avond. En die was van ongeveer tot maximaal 8 uur. Dat houdt dus in dat Jezus op de berg was. En vanaf 8 uur 's avonds tot ongeveer 3 uur, 4 uur 's ochtends niet bij de discipelen waren. En dan vanaf 8 uur de discipelen al in nood zaten. Dat vond ik best wel heftig. En ik van wat voor angst hebben ze dan wel niet uit kunnen staan? Als we eigenlijk al even terug, 2 dagen terugkijken naar wat 20 mensen ongeveer in de Europamars vast zaten in een lift, een hele nacht lang. En dat zij toen ook al helemaal bang waren. Hoe moet het dan niet zijn geweest voor een bootje wat niet de huidige veiligheidsnormen en waarden heeft zoals wij die kennen. En dat de discipelen, waarvan de meeste mensen allemaal vissers waren, bang waren. Dat raakte mij. Dat het zo lang nodig had voordat de Heer Jezus redding kwam brengen. Maar blijkbaar hadden ze dat nodig. En in die tijd, dat was ongeveer een tijdbestek van 19 uur lang, dat ze dus al angst hadden op het meer. Zagen ze ook nog iets vervolgens op het meer lopen. Nog een angst van een spook. Vond ik trouwens wel apart om het woord spook in de Bijbel te zien. Maar ja, ze waren echt bang. En dat kwam er dus ook nog bovenop. Nou, ik ben wel eens bang, maar ik kan me nog niet echt voorstellen hoe bang zij zijn dan geweest. Want dat is best wel heftig als je 10 uur lang al wakker bent. Je hebt een hele drukke dag gehad van de wonderbare spijziging. Dan ook nog het meer op 's nachts over te steken. Nou, petje af voor ze. Maar dan treedt er 1 dappere discipel op. Petrus. Nou, we kennen Petrus als geen ander met de discipel met de grootste mond. Die ook vaak ook wel eens een misstap heeft begaan. Maar het was de grootste van hun allemaal. Want toen Petrus hoorde dat Jezus aankwam, dat hij Jezus was, veranderde zijn angst. En hij zegt gewoon vol geloof, als u het bent, zeg dan dat ik naar u toe moet komen. Het was een statement van geloof. Een statement van, Heer Jezus, als u het echt bent, dan twijfel ik er niet aan. Ik twijfel niet aan uw woord. Ik kom naar u toe. En Jezus zag dat. En daarom zei Jezus, kom. Waarop Petrus vol geloof, vol vertrouwen, het water opstapte. En naar Jezus toe liep. Bijzonder om dan zo'n groot geloof te hebben. Ik wou dat ik zo'n groot geloof soms had. Maar daar schort het bij mij nog wel eens aan. Maar dat vind ik gewoon bijzonder om te lezen van wat Petrus hier doet. Ook met de kennis die ik nu heb. Zou ik niet het water op zijn gegaan. Ook al zou ik dat gezien hebben. En Petrus wist wat water deed. Hij was een ervaren visser. En zonder blik of blozen. Vol vertrouwen. Vol geloof. Loopt hij op het water. Prachtig. Maar dan? Wat gebeurt er dan? De storm. Het stormt nog steeds. En dan begint Petrus op te letten. De hoge golven die langs hem heen komen. De wind die door zijn haar gaat. Hij begint te twijfelen. Hij begint te twijfelen aan het geloof. Het geloof dat hij naar Jezus toe kan. En daardoor begint hij te zinken. En wordt hij weer bang. En op het moment dat Petrus bang wordt en begint te zinken, weet hij, heeft hij maar 1 redding. En dat noem ik een schietgebedje. Heer, help! Het was voldoende. Want de Heer Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem beet en tilde hem op. Weliswaar, zei Heer Jezus, kleingelovige, waarom twijfel je? En dat vind ik ook heel bijzonder. Want hoe vaak twijfel ik wel niet aan dingen? Vandaag nog weer, achteraan, twijfelde ik nog van, als ik hier sta, kan ik het wel? Kan ik het wel goed overbrengen? Maar toen dacht ik aan deze woorden, Heer help. En dat heb ik ook uitgesproken. Want op dit moment sta ik hier niet. Iemand anders staat hier. Want zonder Heer Jezus kan ik dit niet en wil ik het niet. En zonder Heer Jezus kon Petrus het ook niet. Want Petrus had zijn kracht nodig. Eerst het geloof in de Heer Jezus, wat wij ook mogen hebben. Wij mogen allemaal in hem geloven. En we mogen allemaal uitstappen naar hem toe. En mogen vertrouwen dat het allemaal goed is. En allemaal goed komt. En ten tweede, hoe vaak twijfelen we wel niet hier als mensen zijnde? Aan onszelf, maar soms ook aan het geloof, door situaties, door andere dingen, door stormen in ons leven. Hoe vaak twijfelen we dan niet? Maar het mooie is, Jezus is aan het kruis gegaan voor ons allemaal, voor alles. En hij houdt zijn hand uitgestrekt naar ons toe. En zodra wij zeggen, Heere, help, ook al hebben we twijfels, ook al zien we het niet zitten, door de storm of door andere bijzonderheden. Hij pakt ons meteen beet. Hij pakt ons aan. Hij tilt ons op. Uit de put. Uit het water. En hoe mooi is dat? Om dat te weten dat hij gelijk voor ons is. En het zal misschien een tijdje duren. Dat we eerst voordat we om help roepen. Of dat we hulp ontvangen van de Heer. Want zoals hier ook. De discipelen moesten eerst weten wat angst is. 10 uur lang in een bootje. 'S Nachts, in het donker. Ik vind dat niet niks. Maar we mogen daarna, na die 10 uur, nog steeds verwachten dat de Heer om ons geeft. Ter alle tijden. Ook al zien we niet meer zitten. Jezus laat nooit los. En dat is het mooie daarvan. En dat is de boodschap ook die ik aan jullie wil meegeven deze ochtend. Dat Jezus' hand is uitgestrekt naar jullie. En ik weet niet hoe jullie leven op dit moment zijn. En hoe het in is. Misschien gaat het door een storm, zoals vandaag ook. En dat meer, dan heb je het gevoel dat we zinken. Maar weet, de Heer Jezus is nabij. En we mogen op hem vertrouwen. Op wat hij gedaan heeft. En vraag om hulp. En hoef geen lange gebeden te zijn. Petrus zei het een paar woorden. Het zit niet meer in die lange gebeden. Zolang we maar vanuit ons hart bidden naar hem toe, dan is Jezus ons nabij. Ik hou ook wel een beetje van praktische dingen. Want dit was eigenlijk het theoretische gedeelte waar ik aan jullie mee wil geven. Nu zat ik te denken van, ja, lopen op het water. Ik heb het voorheen wel eens een keer gedaan, had ik een badje met water. En had ik heel veel maïzena erin gedaan. Want als je maïzena met water vermengt, schijnt dus dat je dan over water kan lopen. Ik denk van, dat is wel één grote kliederboel hier, dus dat doe ik niet. Maar dan wil ik wel even terugkomen op het begin. Eieren, over eieren lopen. Hoe kwetsbaar is een ei? Maar hoe sterk zijn ze samen? Ik heb 1 vrijwilliger nodig. En normaal postuur, die mij wil helpen. En ik zie alle mensen lachen. Niemand? Harm, jij? Dan pak ik even erbij wat ik nodig ben. Misschien is het handiger om je schoenen alvast uit te doen. Ja, schoenen, doe maar uit. Na tijd moet ik het best over op je hoofd storen. 3 stuks krijg je een 10 van me. Voor de zekerheid pak ik wel even mijn handdoekje erbij. Dit heet een experiment, hè jongens? Dus het is niet een feit of wat dan ook, maar het heet een experiment. Als je dat gaat doen, weet ik het zeker. Als je hier komt staan, Harm. Je kan een beetje mij leunen, maar durf je dan?
Ja, hoor.
Ja?
Ja? Komt er een plaatje overheen?
Nee, nee. Jij mag er nu zo op staan. Heb je twijfel, ja? Oh. Ik mag een beetje op mij leunen, hoor.
Dit wordt ook spannend.
Ja, daarom zeg ik, mag nu wel op mij leunen.
Oh, dat
ja?
En nou was het dan weer op.
Ja, dat doe maar. Het is één stuk! Eentje stuk. Hoe kwetsbaar een ei ook is, dit wou ik dan alternatief voor het water lopen, want op eieren lopen is net zo kwetsbaar. Een ei is zo gevormd om krachten op te vangen. Heel bijzonder hoe dat de natuur, hoe God dat gemaakt heeft. En als Harm op één ei was gestappen, nou, dan weet iedereen het wel, dat was kadoek gegaan. Maar hoe mooi is het dat meerdere eieren, Harm zijn volledig gewicht en ik schat hem 80, 90 kilo in. Ja. Nou, hier, kijk. Dat al die eieren hem konden het dragen. Maar zo zijn wij ook als christenen. Eén christen zijn we zo kwetsbaar. Ook al zijn we sterk in geloof, zijn we sterk van leven. Maar als gemeente samen, als familie samen, kunnen we wonderen verrichten. Zijn we sterk en bouwen we elkaar op. En dat wou ik ook nog maar aan jullie meegeven deze ochtend. Amen. Zij?
Ja, het volgende lied is een eitje, denk ik. De kracht van uw liefde. Oh, wat grappig. Nee, geintje. Nee. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. En dat is de opdracht die de Heer ook ons mee heeft gegeven vanuit de Bijbel. En kijk naar elkaar om, maar denk ook aan je persoonlijke